Goedemorgen allemaal. We zijn bezig in Efeze, dus zoek hem er vast op als je Bijbel bij je hebt. We hebben afgelopen keren gekeken naar de eerste gedeeltes van Efeze, het eerste hoofdstuk, waar het ging over de enorme rijkdom die we hebben ontvangen in en door Jezus. Schat hemeltje rijk zijn we, hè? Weet je het nog? En de laatste keer heb ik het gehad over gedeelte van Efeze 1 en het eerste stuk van Efeze 2, waar het gaat over de positie die Jezus heeft gekregen nadat hij opgestaan is, teruggegaan naar de Vader, en welke positie wij hebben in hem. Dat we eigenlijk dezelfde positie hebben als Jezus en dat natuurlijk pure genade is. En vanochtend wil ik verder gaan met het volgende gedeelte uit Efeze. Dat is hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 22. We gaan er gewoon maar weer een beetje doorheen wandelen, zeg maar, om te kijken van, wat staat daar, wat wil Paulus ons daarin duidelijk maken. En als thema heb ik gekozen slopen en bouwen, want dat is wat er in dit stukje naar voren komt. Er wordt gesloopt, maar er wordt ook gebouwd. En vaak is het zo, hè, als je dingen wil veranderen, wil opknappen of wat ook. Wij zijn thuis nu een beetje aan het opknappen, behangen, schilderen, toestanden enzovoorts. En dan ben je eerst bezig met een grote puinhoop maken. Dus je bent bezig met slopen, omdat het gewoon nodig is. Omdat dingen slecht zijn geworden of het is in verval geraakt of wat ook. En als dat klaar is, dan kun je gaan bouwen. En als dat bouwen dan klaar is, dan heb je, als het goed is, een prachtig resultaat. Nou, geestelijk gezien is dat eigenlijk ook zo. En dat is wat Paulus in dit stukje een beetje naar voren brengt. Nou, laten we eerst maar eens gaan kijken naar de eerste twee versen. Efeze 2, vers 11 en 12. En daar staat het volgende. Bedenk daarom, en dat slaat gelijk weer terug op het vorige stuk, hè, waar we het gehad hebben over die positie die we hebben in Jezus. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidene was in het vlees en die onbesnedene genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met het hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen, wat betreft de verbonden en de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Paulus wil ons nog weer eventjes, hè, in de eerste plaats natuurlijk de Efeziërs en al de mensen daar van de verschillende gemeentes in Klein-Azië, wilde eerst weer eventjes duidelijk laten horen van besef even waar je vandaan komt. Besef even waar je vandaan komt, want eigenlijk, dat stukje wat hier staat, is niet zo heel erg positief. Er is een verschil tussen Joden en Heidenen. En dan gaat het dus over gelovigen. Hè? Gelovige Joden, gelovige Heidenen. En Paulus zegt van daar is nog een verschil tussen. Er is nog een scheiding tussen, zeg maar. De besnijdenis is de oorzaak van die scheiding. Het Joodse volk is door God uitgekozen, hè? De nakomelingen van Abraham. Abraham moest zijn familie, zijn nakomelingen besnijden. En dat was het teken dat ze hoorden bij het volk van God. En de heidenen die tot geloof kwamen, die werden geen christen. Dat waren mensen die als het ware toegevoegd werden aan het Joodse volk eigenlijk. Maar ze werden niet besneden. En daardoor ontstond die scheiding, daardoor ontstond die frictie van de Joden vonden dat dat wel moest en de heidenen vonden dat dat niet moest. En zo ontstond er dus gedoe. Maar er was nog meer. Want eigenlijk zegt hij hier van, weet je, jullie waren, hier staat, tenminste in mijn Bijbel, ik weet niet hoe het bij jullie staat, als je een andere vertaling hebt, dat u in die tijd zonder Christus was. Letterlijk staat er dat je buiten Christus was. En dat is mooi de tegenstelling weer, als we straks verdere vers gaan lezen, waar gesproken wordt dat we in Christus zijn. Dus onze afkomst is dat we buiten Christus waren. We waren vervreemd van het burgerschap van Israël. We hoorden er niet bij. De gelovige heidenen hoorden er niet bij. Ze waren toch een soort van tweederangs burgers, zeg maar. Ze hadden geen deel aan de geestelijke voorrechten van het Joodse volk. Paulus zegt nog meer. Ze waren vreemdelingen of buitenstaanders met betrekking tot de belofte en de verbonden van Israël. Het verbond wat God heeft gesloten met Abraham was puur voor Israël. En toen kwamen de heidenen tot geloof. En ja, hoe zit dat dan precies? Hè? Moet je dan wel de wet houden? Moet je niet de wet houden? Dus het was een zoeken van, hoe werkt dat nou? Er was geen hoop. Geen hoopvolle verwachting, zeg maar. Geen zicht op de toekomst hadden de heidenen voordat ze tot geloof kwamen. Ze hadden geen eeuwig leven. Want ze hoorden niet bij het volk. En doordat ze tot geloof kwamen, kwam daar verandering in. Maar de Joden zaten daar toch een beetje mee te worstelen. Het laatste wat er gezegd wordt is, zonder God in deze wereld. Ze waren godloos. Goddeloze, godloos. Ze hadden natuurlijk wel allerlei goden, maar dat waren afgoden. Dat waren niet bestaande, soms ook wel bestaande, zaken die tegen God ingingen. En daar liepen ze achteraan. Maar ze waren los van God. Dat, zegt Paulus, besef even, dat is jullie afkomst. Daar kom je vandaan. Nou, als we... En tegelijkertijd brengt dat dus die scheiding. En daar zit dan weer een les voor ons ook in. Hè? Dat wij zelf ook moeten beseffen wat onze afkomst is. We zitten hier bij elkaar of we luisteren mee en we zijn allemaal broers en zussen van elkaar en we kennen de Heer. En we denken soms niet terug aan waar we vandaan komen. En wat doen we dan als gelovigen? Dat we ook als het ware een soort scheiding aanbrengen tussen wij als gelovigen en de rest van de wereld. Terwijl we daar ook vandaan komen. Dus welk recht hebben we om die scheiding aan te brengen? God kijkt in ieder geval niet zo. Maar het kan ook dichterbij. Als we gewoon kijken, zoals we hier bij elkaar zitten, of kijken naar de andere kerken en gemeentes in Tiel, dan hebben we daar ook wel een idee over. Zij doen het niet zoals wij het doen, dus scheiding. Het is goed om dat eventjes mee te nemen, zeg maar, in ons denken. Dat het niet alleen maar toen was tussen Joden en Heidenen, maar dat vandaag de dag het nog net zo speelt. Dat we in ons spreken, in ons denken, op allerlei terreinen die scheiding laten merken. Terwijl God dat niet zo heeft bedoeld. En dan gaat hij verder, Paulus. Vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Hij benadrukt nog weer even van, we waren veraf, als niet-gelovigen, en je bent erbij gekomen, niet door eigen verdiensten, niet doordat jij zo goed bent, of dat jij blond haar hebt, of zwart haar, of een mooie neus, of een lelijke neus, of weet ik veel. Ook niet vanwege de goede dingen die je doet of zo. Eén ding heeft jou dichtbij gebracht. Het bloed van Christus. En dat is gelijk mooi dat Paulus dat hier zegt, het bloed van Christus. Want eigenlijk zet hij het bloed van Christus tegenover het bloed van de besnijdenis. Bloed van de besnijdenis, wat niet redt. Want uiteindelijk moesten ze wel de wet volbrengen. Ze moesten wel alles doen wat er in die wet stond. Dus de besnijdenis op zichzelf deed niks. En dan zet daar het bloed van Jezus zet hij daar tegenover. Van dat is het bloed wat wel redding brengt. Dat is mooi om dat zo even in zo'n klein versje terug te zien komen. En daarmee heeft Jezus dus de verbinding als het ware tot stand gebracht tussen Joden en heidenen. Nadat ze tot geloof gekomen zijn. Dan gaan we verder. Vers 14 en 15 lees ik nu. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Twee versen waarin eigenlijk heel kort en krachtig samengevat wordt wat Jezus heeft gedaan. En het mooie is, ik weet niet of je iets opgevallen, maar dat deze twee versen tussen twee woorden ingeklemd staat. Vrede. Jezus is onze vredevorst. Hij is degene die in staat was om die vrede, om die vrede te brengen, zeg maar. Maar er moest eerst sloopwerk verricht worden. Er was een scheidingsmuur tussen Joden en christenen. En die was er ook letterlijk. Als je even probeert het plaatje van de tempel voor je te halen. Een prachtig gebouw natuurlijk. We weten niet precies hoe het er allemaal uitgezien hebt. Maar je hebt vast wel eens plaatjes gezien of maquettes of wat dan ook. En de heidenen mochten ook in die tempel komen. In de voorhof. Tot een bepaalde hoogte. En waardoor kwam dat? Omdat daar een muur stond. De scheidingsmuur tussen de heidenen en de Joden. En door die muur konden zij niet, de heidenen dus, niet komen op de plek waar alleen de Joden mochten komen. Die scheidingsmuur. Dus heel letterlijk was die ook aanwezig. En die scheidingsmuur heeft Jezus door zijn bloed, door zijn lijden en sterven, heeft hij die weggesloopt, zeg maar. Tegelijkertijd was de wet, de Joden hadden dus die wet, die was ook een soort van omheining. Een soort bescherming. Als ze daar binnen bleven, binnen die wet, dan ontvingen ze de zegen van God. Al die wetjes, die allemaal, een hele lijst was dat geworden. Even samengevat de 10 geboden, laten we het daar maar even bij houden. Er was natuurlijk nog veel meer. Maar als ze zich daaraan hielden, waren ze binnen de omheining, scheiding met de rest wat er buiten is, binnen die omheining, en daar ontvingen ze de zegen van God. En tegelijk was die omheining dus ook de afscherming voor alles wat daar buiten was. Zodat wat daar buiten was, wat er niet bij hoorde, wat niet bij God hoorde, ook daar zou blijven. En zo waren de Joden bezig. En zeker toen ze tot geloof kwamen, was het natuurlijk heel moeilijk om als het ware over die omheining heen te kijken en te zien van, hé, daar zijn ook mensen tot geloof gekomen. Wat doen we nu? Hoe moeten we dat nu oppakken? Hoe moeten we dat nu bij elkaar brengen? Dat was gewoon een worsteling. En dat zie je in andere brieven van Paulus, zie je dat ook keer op keer terugkomen. Ook in Handelingen zie je daar heel veel van terugkomen. Dus Jezus heeft die muur weggebroken. En dat heeft hij gedaan door de wet uit te wissen. Colossenzen 2 vers 14, daar kan je dat teruglezen, waar het letterlijk staat dat toen Jezus aan het kruis ging, heeft hij de wet uitgewist. De wet is niet zaligmakend. Je kan nog zo goed je best doen om de wet te volgen, maar je redt het gewoon niet. Je gaat een keer op je plaat. Om het maar even heel plat te zeggen. De wet was een onhaalbaar iets. En Jezus zegt van, ik wis hem uit. Ik spijker hem aan het kruis. En dat is wat met de wet gebeurd. Dat betekent niet dat het wezen van de wet is afgeschaft. Hè? God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat staat nog steeds een paal boven water. En dat zien we ook door de hele Bijbel, zien we dat terugkomen. En doordat Jezus uiteindelijk dus die wet heeft afgeschaft, gestorven is aan dat kruis, is opgestaan, was er de mogelijkheid om een nieuw mens te scheppen. Een nieuw mens. De gelovige Jood, de gelovige heiden, exact hetzelfde. Wedergeboren mens die Jezus volgt. 2 Korinthe 5 vers 17 wordt daarover gesproken. Dat we nieuw geworden zijn in Jezus. Nou, hier zit ook weer een les in voor onszelf. Weet je, misschien hebben we, als we kijken naar ons eigen hart, dat we ook wel muren om ons hart hebben staan, of in ons hart hebben staan, die gesloopt moeten worden. Die scheiding brengen tussen God en jezelf, maar die ook een scheiding kunnen brengen in de onderlinge verhouding, zoals we hier zijn, of met mensen daarbuiten. Omdat wij vinden, denken, weet ik veel, dat we misschien wel beter zijn Weet je, iemand die Jezus niet kent, ja, is toch wel iets minder als dat wij zijn, toch? Zo denken we soms wel eens. God kijkt niet zo. God kijkt naar ieder mens als van, hey, het zijn allemaal schepselen van mij. Ik hou van ze allemaal, wat ze ook uitgesproken hebben. En hoe ze zich ook gedragen. En wat ze ook allemaal teweeg gebracht hebben. En dat is een lastig hoor. Dat vind ik zelf ook wel eens lastig. Ze kijkt naar dingen die gebeuren in de wereld. En dan hoor je gelijk dat stemmetje hè, van de naaste liefhebben als jezelf. En dan denk ik, ja. Maar ik vind toch eerst wel dat hij even wat anders moet doen. En dan gaat het wel lukken. Maar zo zegt God het niet. Hè? Hij zegt zelf van, hou van je vijanden. Wow. Dat is een pittige, hè? Hou van je vijanden. Geef ze te eten, geef ze te drinken. En het heeft alles te maken met van welke scheidingsmuur hebben wij in ons eigen hart staan. En dan de vraag erbij, mag Jezus dat sloopwerk verrichten? Want dat kunnen we niet zelf, hè? Alleen Jezus kan dat sloopwerk verrichten. Hij alleen. Gaan we verder, vers 16. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Hier spreekt Paulus opnieuw weer even over de verzoening die teweeggebracht is. Verzoening met God die alleen mogelijk was en is door het kruis van Jezus. Alleen hij heeft dat kunnen bewerken. Gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de heidenen, zijn in Jezus samengebracht tot één nieuwe mens. De scheiding is weg. De vijandschap die er was tussen God en mens, de vijandschap die er was tussen Jood en heiden, is weg. En als we dan kijken hè, van naar dit stukje, dan vers 18. Want door hem hebben wij beiden, de gelovige Jood, de gelovige heiden, door één geest de toegang tot de Vader. Keer op keer zie je terugkomen dat Paulus benadrukt van, het is niet meer jullie en wij. Het is samen, het hoort bij elkaar, het is één. Eén nieuwe mens. Eén nieuwe mens. Door Jezus. Niet omdat er allerlei vergaderingen geweest zijn en allerlei conferenties om proberen vrede te stichten enzovoorts. Niks van dat alles. Alleen maar datgene wat Jezus op het kruis heeft gedaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat dat mogelijk was. En de les in dit stukje weer is dat als we kijken, hè, wordt hier ook gesproken over het brengen van een boodschap van vrede. We hebben er ook over gezongen. Welke boodschap brengen wij? Is dat een boodschap van vrede, waarin niet gedacht wordt over het brengen van scheiding, maar juist van samenbrengen? Of is onze boodschap toch een beetje van, ja, er zit hier en daar toch wel een beetje oordeel en veroordeling in? Dat is belangrijk, hè? Om dat voor jezelf te weten. Van welke boodschap breng jij? En dan hoeft het niet 1, 2, 3 tegelijk te gaan met woorden, maar gewoon ook je houding. Wat laat je zien? Wat laat je zien aan deze wereld? Laat je zien aan deze wereld van, hey, ik ben even beter, want ik ken Jezus, die ken jij nog niet. Of ga je de onderste weg en kijk je van, welk contact kan ik maken om juist iets van Jezus te laten zien aan die ander, waardoor die ander jaloers wordt. Dan is de scheiding weg, dan is die scheidsmuur afgebroken. Nou, we hebben het gehad over slopen, we gaan het ook hebben over bouwen. Vanaf vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Het zijn vaak moeilijke zinnen, hè, die Paulus opschrijft. En als je teruggaat naar het Grieks, dan zijn het nog langere zinnen. Hè. In het Nederlands hebben ze nog hier en daar een punt gezet, maar soms zijn het hele lange zinnen en dan moet je echt goed je hoofd erbij houden van wat zegt hij nou eigenlijk. Maar hier gaat het over bouwen. Er wordt niet meer teruggekeken naar waar we vandaan kwamen, maar er wordt nu gekeken naar toekomst. Vanaf nu naar de toekomst. Bouwen. We zijn medeburgers van de heilige geworden. Daar worden de Joden mee bedoeld. Als je tot geloof gekomen bent als heiden, hè? Zover ik weet zijn we allemaal heiden geweest. Hè? Ik weet niet of hier mensen tussen zitten met Joodse wortels, maar we zijn allemaal heiden geweest. Die zijn tot geloof gekomen en daarmee zijn wij onderdeel geworden van de heiligen, van het volk van God. We zijn huisgenoten van God. We horen bij het huisgezin van God. We zijn zijn kinderen geworden. En kinderen onderling horen niet te zeggen van, ja, wacht even, jij komt daar vandaan, en jij komt daar vandaan, en jij komt daar vandaan. Dat horen kinderen van elkaar niet te zeggen. Je bent kind van dezelfde vader. En God heeft geen lievelingetjes. Dat hij de ene voortrekt en de ander wat achterstelt. Hij geeft ieder kind exact dezelfde aandacht die nodig is. Mooi om te weten, hè? Dat we daarin één zijn en dat daarmee die scheidingsmuur weg is. Het sloopwerk wat plaats heeft gevonden, heeft de twee groepen, de gelovige Joden, de gelovige heidenen, bij elkaar gebracht en aan elkaar verbonden door Jezus. En dan gaat Paulus verder en dan gaat hij het hebben over dat bouwwerk, de gemeente van God. Want dat is het, hè? Wij als gemeente, we zijn een bouwwerk van God. Er wordt gebouwd aan ons. En dan niet alleen hier, maar wereldwijd. Dat is een gebouw wat gebouwd wordt. Wij zijn levende stenen, zegt Petrus. Levende stenen. En stenen worden gebruikt om op elkaar te stapelen, naast elkaar te leggen en noem maar op. En zo ontstaat er een gebouw. De vraag is, wil jij je op die manier laten gebruiken? En op de plek waar God zegt van, hé, dat is jouw plek, in dat gebouw. En soms, dat is dan ook weer een les voor ons, hebben wij nog wel iets, ja, wacht even, u zet me wel daar neer, maar eigenlijk vind ik dat ik daar hoor. Als iedere steen op die manier zijn eigen ding zou doen, wat zou er dan van dat gebouw nog overblijven? Niet veel meer dan een bouwval. Want God weet exact hoe het in elkaar past. Hij heeft de bouwtekening. Dus laat je dan ook leiden door hem om op die manier op de juiste plek terecht te komen. Dan kom je tot volle wasdom. En dan word je niet alleen gebruikt in het bouwen van de gemeente, maar dan ga je zelf ook groeien. Want dat zegt Paulus ook, hè? Dan verrijzen we, groeien, is het eigenlijk letterlijk wat er in de grondtekst staat, groeien tot een heilige tempel van God. Ieder individueel zijn we een heilige tempel van God. En met elkaar als gemeente, hier, maar wereldwijd ook, zijn we met elkaar een geestelijke tempel van God. En dat kan alleen maar als we accepteren dat we op de plek terechtkomen waar God ons hebben wil. Zonder dat we het idee hebben van, ja, wacht even, maar eigenlijk wil ik op die plek zitten. Of eigenlijk wil ik op die plek zitten. Daar komen we vast nog een keer op terug als we verderop in Efeze bezig gaan. Maar het is goed om dat voor jezelf te beseffen. Het gaat hier over jou en mij. Iedereen die Jezus volgt is een broer en zus van elkaar. En daarmee hebben we niet het recht om tegen de een of tegen de ander te zeggen van, ja, ik ben toch wel wat beter of jij bent toch wat minder of wat ook. Want dan ben je weer bezig om een muur op te bouwen. Terwijl die muur weggesloopt is door Jezus. We hebben dezelfde Vader. We zijn geheiligd in Jezus en worden gebruikt om zijn heilige tempel te bouwen. Jezus bepaalt waar die steen terechtkomt. En niemand anders. Hij is de bouwmeester. Laten we een moment stil zijn. Voel je vrij als je gebed wil uitspreken. Dankgebed of naar aanleiding van wat je gehoord hebt. Laten we daar met elkaar de ruimte voor nemen. Vader, u hebt gebeden in ons hart gehoord. En voor u maakt het niet uit, Heer, of hardop dingen uitspreken of in ons hart dingen uitspreken. En misschien zijn we, zoals we hier zitten of meeluisteren, zijn we wel bepaald bij scheidingsmuren die er in ons hart zijn of die om ons hart heen staan. En ik bid, Vader, dat u komt met uw vrede. En dat u door uw Zoon Jezus het sloopwerk verricht wat nodig is. Dank u, Heer, dat we dat niet zelf hoeven te doen. Dat kunnen we niet eens zelf. Maar dat u dat doet. In en door ons heen. En geef, Vader, dat als we naar de mensen om ons heen kijken, zoveel mensen die nood hebben, zoveel mensen die u niet kennen, dat we iets van betekenis mogen zijn voor al die mensen. Vader, ik bid dat we met elkaar verschil mogen maken. En dat we u zelf mogen laten zien. Ik bid tegelijkertijd ook, Heer, dat u door blijft gaan met bouwen in ons. In ons hart, in ons denken. Gewoon wie we zijn als mens. Heer, u bent aan de ene kant een God die ons waardeert zoals we zijn, wie we zijn. U hebt geen foutje gemaakt toen u ons hebt geschapen. Maar tegelijkertijd, Heer, bent u ook een God die met ons bezig is. Die bouwt, die ons tot ontplooiing wil laten komen. Help ons, Heer, om ons hart, om ons hele wezen daarvoor bereid te laten zijn. Dat u dat kunt doen. En dank u, Heer, dat u het uiteindelijk ook bent die het doet. Gewoon omdat u alles hebt gegeven door uw Zoon Jezus. En Heer, zo bid ik op dit moment ook gewoon maar voor uw volk, voor Israël. Er zijn er al heel veel die u hebben leren kennen door Yeshua, de Messias. Maar tegelijkertijd, Heer, zijn er nog zoveel die dat nog niet hebben ontdekt. Heer, en we willen echt niet onszelf beter voelen daarin. Maar we bidden, Heer, dat ze gaan zien en gaan beseffen dat de scheidsmuur verdwenen is in Jezus. Ik bid, Heer, om een geestelijk herstel van uw volk. Bescherm hen, Heer, zegen hen, omring hen met uw liefde. Bid voor dichtbij, Heer, voor de mensen in deze stad, in Tiel. Geef, Heer, dat we op de plekken waar we wonen, waar we werken, waar we bezig zijn, verschil kunnen maken. En dat we kunnen laten zien dat de scheidsmuur is verdwenen. En dat er kansen zijn om te bouwen om iets moois te maken. Zegen zo deze stad, Vader, en al de mensen die daarin zitten. En dat er vele, vele, vele u gaan leren kennen. Bidden voor elkaar, Vader, dat als daar scheidsmuren zijn of neigingen tot scheidsmuren, dat we u toelaten om die te laten slopen. Dank u, Heer, dat u alles hebt gedaan wat nodig was. Daar loof ik u voor en daar prijs ik u voor. Heer, we gaan zo ook de collecte houden. En dat is een wekelijks terugkerend iets, Heer. En dat kan heel gewoon gaan van je doet er wat in en noem maar op. Maar Heer, ook daarin bid ik dat u ons leidt door uw geest. En dat we dat ook gewoon mogen merken, mogen zien. Heer, zo loven we u, zo prijzen we u, zo danken we u. In Jezus' naam. Amen.